BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 286 van de invasie. En wij hebben een vraag van Ralf Wessels, trouwluisteraar, die zegt: heren, is het gebrek aan een gezamenlijk Europees buitenlandbeleid en daarmee ook een gebrek aan geopolitiek denken niet het grootste gemis van de EU? Hoe ver staat het ermee om daar wel te komen? Nou, grote vraag.
Nou, het is echt een hele goede vraag, hoor.
Het is echt een hele goede vraag. Alleen je moet even kijken. Laten we over de EU praten voor de Oekraïne-oorlog. Hè? En dan, die wereld die kennen we goed. Hmm. En toen was er helemaal überhaupt geen gezamenlijk Europees buitenlands beleid. Er waren veto's. En het was ook duidelijk dat Duitsland en Frankrijk, toen ook Engeland nog bij waren, dat die alle drie soms ook op een hele andere lijn zaten.
Ja.
Nou, dat leidde ertoe dat mensen zoals Heldering bijvoorbeeld, decennia geleden, zeiden dat wordt nooit wat. Hè? Want ze hebben geen Europese krijgsmacht, ze hebben geen Europese politie en ze hebben nationale veto's en de nazistaat zit in de weg. Mm. Nou, dat is het oude verhaal. Het nieuwe verhaal is de Oekraïne-oorlog, dat toch echt heel veel dingen in beweging heeft gezet. Dat kan niet genoeg benadrukt worden. In de eerste plaats dat Duitsland veel meer geld is gaan stoppen in defensie. In de tweede plaats dat er dus ook echt EU-fondsen zijn voor militaire wapens. Ga zo maar door. En gemeenschappelijke aankopen. Ten derde is dat heel veel mensen, veel meer mensen in Europa beseffen nu dat Europa kwetsbaar is. Mm-hmm. Dat je niet altijd op Amerika kan vertrouwen, want ze hebben nog aan Trump, hebben ze herinneringen. En dus met andere woorden, ik zou zeggen dat per saldo er veel meer Europa gekomen is. Maar dan wel met een belangrijke caveat erbij, en dat is gewoon, moet echt gezegd worden, het is gewoon echt zo dat Biden veel meer uitgeeft aan wapens in Oekraïne dan wij. Eerlijk gezegd vind ik dat een schande, nog steeds. Maar dat is nog steeds waar. En in zekere zin is dat ook, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Europa nog steeds een beetje leunt op Amerika.
Ja, weet je, dat is, ik weet niet of het helemaal klopt. Ik heb laatst nieuwe berekeningen gezien. We geven ongeveer hetzelfde uit aan Oekraïne.
Ja.
Dat is ongeveer 40 miljard. Nee, de Europese Unie iets minder dan de Amerikanen. De Amerikanen doen veel meer aan wapenleveranties, maar nu zie je welk bedrag de Europeanen stoppen in de opvang van vluchtelingen. Als je die meeneemt, dan kom je op min of meer vergelijkbare bedragen uit. Maar ik ben het eens met de analyse die Arend Jan maakte. Maar er zit nog wat anders bij. Kijk, de Europese Unie heeft zich inderdaad ontwikkeld tot een geopolitieke speler. Maar dat hebben ze altijd gedaan op basis van de interne markt. Dus de toegang tot de interne markt, daarmee konden ze geopolitiek bedrijven. Ze konden bijvoorbeeld verdragen afsluiten, waardoor zij concessies afdwongen op het gebied van bijvoorbeeld ontbossing in de Amazone of mensenrechten. Dat kon allemaal.
Ja.
Ze konden daarmee ook een gelijk speelveld proberen af te dwingen. Of ze konden met andere landen, of ze konden proberen om, en dat lukt ook altijd, om dezelfde standaarden, bijvoorbeeld voor voedselveiligheid, de consumentenveiligheid, om die af te dwingen. Dat kon. Dat is ook een vorm van geopolitiek bedrijven, dus economische politiek bedrijven. Wat de Europese Unie gewoon niet kan, en dat is niet de zaak van de Europese Unie, maar eigenlijk ook van de lidstaten, dat is je militaire en je economische middelen offensief gebruiken. En in de huidige tijd moet je dat doen. Dat is een andere manier van geopolitiek bedrijven. En dat heeft gewoon te maken met het zetten van druk op andere landen met offensieve middelen. Dat hebben we nooit gedaan, want wij hebben altijd veiligheid gezien in die Europese Unie in termen van humanitaire veiligheid. Vandaar dus dat wij grossieren in vredesoperaties. Dat was allemaal bedoeld om groepen mensen te beschermen. En nu ineens moeten we onze belangen beschermen. Dat hebben we nooit gedaan. Vandaar ook dat wij onze krijgsmacht hebben verwaarloosd. Eigenlijk in heel Europa. Niet alleen maar in Nederland, maar in heel Europa. En dat moet nu allemaal veranderen. En je ziet dus nu dat er een hele beweging begint te komen. En dat is zeg maar de grote waarde, voor zover je dat mag zeggen, van deze oorlog. Dat die omslag nu wordt gemaakt in Europa. Dus met sancties, economische oorlogsvoering, hoe je dat moet doen. Er worden enorme fouten meegemaakt, moet ik onmiddellijk bekennen. Er wordt geïnvesteerd in defensie. En je ziet dus nu dat die offensieve toepassing van die machtsinstrumenten die je hebt, en je hebt er maar twee, economie en militair. Daar begint men nu achter te komen hoe belangrijk dat is en dat je dat dus niet meer kunt verwaarlozen.
Het denken staat dus niet stil, zoveel is duidelijk, maar als je het nou probeert heel concreet te maken. Hè? Eén Ruslandbeleid waar zowel Frankrijk als Polen het mee eens zijn. Zien jullie dat voor je?
Nou ja, uiteindelijk wel. Kijk, wat er op dit ogenblik gebeurt, ook met die sancties, daar is ook niemand het over eens. Daar zit ook niemand op één lijn. Dat geldt ook voor die hele discussie waar we het gisteren over hadden, over die price cap voor olie. Daar is ongehoord gebakkelei over, maar dat is ook hoe het werkt binnen de Europese Unie. Het is ook een democratisch proces. Dus het is een enorm gebakkelei om tot iets te komen. Wij zijn altijd geneigd om te kijken naar gebakkelei, maar andere landen, zoals de Chinezen en de Russen, die zien dat gebakkelei, maar die worden geconfronteerd met de resultaten daarvan. En die worden nu geconfronteerd met ongehoorde maatregelen, zoals een boycott op de import van gas of de import van olie. Dus daar worden zij mee geconfronteerd. Dus voor hun is de Europese Unie gewoon een geopolitiek blok waarmee ze rekening moeten houden. Ja. Het is wel waar wat Monnet, een van de grondleggers van de Europese Unie, heeft gezegd. Eigenlijk moet je zeggen van het proces van Europese integratie, omdat de Europese Unie zelf relatief jong is. Ja, die heeft na de Tweede Wereldoorlog al gezegd, de Europese integratie, de Europese eenwording, die wordt voortgejaagd door crisis. Nou, dat is precies wat je hier ook zegt.
Ja, en dat leidt tot vooruitgang, maar de vraag is misschien of dat snel genoeg gaat. Want het duurt natuurlijk jaren voordat je de krijgsmacht hebt opgebouwd of tot een beleid komt.
Dat is gewoon een groot probleem. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat het leerproces met betrekking tot sancties wel heel hard gaat.
Naar je vraag, Hugo. Kijk, Polen is ontzettend bang voor Rusland, hè? Baltische staten ook. Frankrijk speelt traditioneel ook de Russische kaart omdat ze willen balanceren met Amerika. Dat wordt nu lastiger. Maar Frankrijk heeft ook een belang erbij dat Rusland wordt ingedampt. Ja. Dus het moet ook oplosbaar zijn, zou je denken. Ik ben toch wat optimistischer over de kansen dat Europa meer gaat integreren.
Ben ik met je eens. Dat denk ik dus ook. Hè, in dat laatste boek wat ik heb geschreven, waar net een update van gekomen is, van de Slag om Europa, is dat mijn conclusie ook. Maar in het laatste hoofdstuk heb ik gezegd, er is maar één grote bedreiging voor Europa, en dat is de interne stabiliteit. Ja. Dus op het moment dat de burgers zich er niet meer in kunnen vinden, dan kan de hele buitenwereld, Rusland, China, denken van, oh, dat is een blok wat ik serieus moet nemen. Maar op het moment de steun van de bevolking wegvalt, dan dondert de hele boel in elkaar. En dat zou dus heel goed kunnen gebeuren nu, naar aanleiding van een mogelijke olie- en gascrisis, waardoor we de rekening niet meer kunnen betalen, dat ook de middenklasse een geweldig probleem beginnen te krijgen.
Ja, dat is een serieus gevaar.
Maar dat is een serieus gevaar, ja.
Ja. Maar nu even een beetje optimisme. AfD is niet groot in Duitsland. Mevrouw Meloni gedraagt zich tot nu toe, hè, omdat ze luistert naar Draghi. Ja. En Macron heeft gewonnen. Jongens, ik tel mijn zegeningen. Bolsonaro is niet verkozen in Latijns-Amerika. Midterms zijn goed afgelopen. Ik zit nog even op een roze wolk.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Maar goed, somberaars zoals ik, die moeten ook altijd de andere kant belichten.
Nou, dank vooral aan Arjan voor dat kleine beetje positieve geluid hier.
Uitvoerig bedanken.
Ja.
Ja. Ik hoop dat meneer Wesseling, hoe heet die? Wesseling?
Nee. Ralf Wessels.
Ralf Wessels, of die tevreden is met ons antwoord. Zo niet, dan zal hij weer ons weten te vinden.
Ja hoor, dat denk ik wel. Ja.
Klachten bij Jan dan. Hè? Ja.
Klachten bij mij. Jongens, tot morgen.
Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.